Even bidden voor Paulien, voordat zij gaat spreken. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u Paulien hier vanmorgen heeft gebracht. Dat zij zich heeft verdiept in het thema hoe wij over u kunnen praten met mensen die u nog niet kennen. En Heer, wilt u ons helpen om de woorden te begrijpen die Paulien spreekt. En wilt u haar vooral zegenen op deze plek. Amen.
Amen. En goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. Ik vermoed dat een heel aantal van u mij inmiddels een beetje kent. Is dat ook zo? Of is er hier iemand voor het eerst? Zwaai eventjes. Nee? Nou, dat is mooi makkelijk. Ik neem aan dus dat je me al een beetje kent. Ik kom uit Woerden. En om misschien eventjes je beeld van mij bij te stellen, het volgende verhaal. Stel je voor dat je pas een keertje op een woensdagochtend met mij mee geweest zou zijn naar de markt. Dan had je mij zien fietsen. En ik fietste dus. En ik zag een meneer en een mevrouw daar staan met evangelisatiefoldertjes. En ik dacht, oh help. Nee, zo slecht. Deze mevrouw zegt, ik zal het even herhalen. Andere route, dat deed ik nou nog net niet. Hoe heet je ook weer? Hey, voor degene die later meeluisteren. Nee, laat maar zitten, oké. Goed, dus ik zag die meneer en mevrouw met die evangelisatiefoldertjes. En ik reed daar een soort heel langzaam langs. En toen zei die mevrouw tegen mij, hey, jij bent toch Paulien van de Visie? Dus ik, ja. En ik had even een gezellig gesprekje met haar. En na een paar minuten dacht die man, ja, maar wij staan hier met een ander doel. Dus hij deed een stap naar voren en hij zei, ben jij christen? Je had die vrouw moeten zien. Zo van, hallo hé, ze staat in de Visie, christelijker kun je toch niet zijn? Dus ik zei, ja. Hij zei, ben je ook wedergeboren? Ik zei, ja. Ben je ook gedoopt? Ik zeg, ja, ook dat nog. Hij zei, als kind of als gelovige? Ik zeg, nou moet je ophouden. Hij zei, hoezo? Weet je wel hoe belangrijk het is om Gods woord te gehoorzamen? Ik zeg, meneer, ik ben gedoopt. Ja, maar niet als gelovige. Ik zeg, jawel. Waar doe je dan zo moeilijk over? Ik zeg, meneer, ik weet niet waar u helemaal vandaan komt en afgereisd komt naar Woerden. Maar denkt u nou echt dat het allerbelangrijkste is om hier de Woerdenaren lastig te vallen met een verhaal over de juiste manier van doop? En ik voelde me steeds bozer worden en je zag die vrouw kijken zo van, hè? Ze lacht altijd zo vriendelijk op die foto in de Visie. Ah. En ik probeerde nog een verhaal over eenheid. Ik zeg, meneer, weet u, we hebben pas in Woerden nog een feest gevierd over eenheid en ik mocht daar spreken. Dan moet ik u vermanen. Je voelt hem al aankomen, hè? Toen dacht ik, nou kunnen we beter ophouden. Gelukkig had zijn vrouw dat ook door. En die zei van, Niek, misschien kunnen we beter stoppen. En toen zei ik, ik denk dat we dat inderdaad beter kunnen doen. We gaan hier niet over uitkomen. Toen ben ik dus dezelfde route als anders naar huis gefietst. Toen belde ik een vriendin op en toen zei ik, ik ben echt woest! Toen zei ze, nou dat ben je niet vaak. Wat is er gebeurd? Was gebeurd? Dus ik de hele verhaal vertellen. En toen vroeg ze, waar ben je dan uiteindelijk vooral zo woest om? Ik zeg, nou, tijdens dat gesprek flitste nog een keer door mijn hoofd heen. Zo van, Paulien, je naam gaat eraan. Maar vooral dat ik dacht, Jezus' naam gaat eraan. En zo voer je toch geen gesprekken op straat, zeg. Kijk, dat hij mij nu op deze manier behandelt, dat gaat dan nog net. Maar stel je voor dat hij ook op deze manier met al die andere Woerdenaren in gesprek gaat die Jezus nog niet kennen. Nou, ik vind dat echt een blamage. Nu kun je natuurlijk zeggen, ja, maar hij staat er wel. Oh ja, want dan vroeg hij ook nog, evangeliseert u eigenlijk wel? Ik zei, ja, alleen op dit moment dan even toevallig niet. Maar daar kwam ik ook niet mee weg. Maar het idee dat je op deze manier gesprek voert, dat doet me dan echt pijn. En natuurlijk heeft de man het lef en de tijd ervoor genomen. Alleen dan denk ik, ja, zo liever niet. Maar hoe dan wel is de grote vraag natuurlijk. En laten we eens kijken van hoe doet Filippus dat dan? Filippus, een groot voorbeeld, een groot evangelist, bereikt heel veel mensen, bosjes mensen komen tot geloof. En dan is er een moment dat hij heel duidelijk een opdracht van God krijgt. En daar gaan we met elkaar naar kijken. Dat staat in Handelingen 8. Mocht je je Bijbel bij je hebben, pak hem er gerust bij. En anders luister vooral. Handelingen 8, daar krijgt Filippus de opdracht om in gesprek te gaan over Jezus. En ja, duik vooral in dat verhaal, verplaats je in hem en kijk van, wat kan ik nou van hem leren? Wat kan ik toepassen in mijn eigen leven over de manier waarop hij gesprekken aangaat? Het zou overigens ook kunnen zijn dat je je tussendoor wat verplaatst in die kamer hier, maar dat maak je vanzelf wel mee. Handelingen 8 en dan vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En hij zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in die wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie die profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol blijdschap. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en hij verkondigde in alle steden het evangelie, totdat hij in Caesarea aankwam. Filippus krijgt heel duidelijk te horen wat hij moet doen. Eerst van een engel van de Heer, die zegt: ga naar die verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Ik zou me dan kunnen voorstellen dat Filippus denkt: nou, ik zal het wel verkeerd begrepen hebben. Ik moet nog een beetje trainen in het oefenen naar het luisteren van de stem van de engel van de Heer. Want ik heb net notabene een super succesvolle campagne achter de rug. Heel veel mensen komen tot geloof. Heel veel mensen worden bevrijd van demonen. Heel veel mensen worden genezen. Heel veel mensen leren hem voor het eerst kennen. Kijk, we hebben dan wel die vervolgingen achter de rug, maar die hebben dan een hoop positiefs gebracht. Ik heb zoveel kunnen bereiken en dan moet ik die route nemen. Noem mij maar een andere route. Ja, goede tekst. Ja, moet je iets mee doen, een sketch of zo. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat hij dat zou denken. Doe mij maar een andere route. Ik heb dat zelf ook regelmatig. Soms hoor ik verhalen van mensen die gaan over de leiding van de geest en dat ze een stem horen van de geest. En op een of andere manier heb ik het idee dat ik een patroon heb ontdekt in zulke verhalen. En het patroon is dat de geest vaak spreekt op de snelweg. Is je dat ook wel eens opgevallen? Ik hoor dan verhalen van mensen en die zeggen: ja, en toen reed ik op de snelweg en stond er iemand aan de kant met pech aan de weg. En toen had ik heel duidelijk het idee dat de Heilige Geest zei: je moet daar stoppen bij die persoon. En dan hoor ik zulke verhalen en dan denk ik: ach, wat mooi. Alleen, hoe komt het dan dat ik dat helemaal niet zo vaak heb? Vervolgens rij ik dan op de snelweg en dan zie ik aan de kant van de weg. En dan denk ik aan dat verhaal en dan denk ik: oh, wacht eventjes. Of is dit nu dat ik misschien ook de Heilige Geest hoor? En denk, ja, maar het is nu donker. Het is laat. Ik rij in mijn eentje als vrouw hier over de snelweg. Ga ik een beetje daar stoppen? Ik ben gek. Ik rij wel door. En voordat ik daar een beetje antwoord op heb, ben ik daar natuurlijk al voorbij. En dan denk ik, nou ja, als het echt de Heilige Geest was, zou hij het vast duidelijker hebben laten merken. En dan denk ik weer, ja, maar misschien ben ik wel hartstikke ongelovig en hartstikke ongehoorzaam. Ik zou natuurlijk de afrit kunnen nemen en dan weer de oprit en dan weer terug. Maar ja, dan is er misschien inmiddels wel iemand anders die hem heeft geholpen. Of dan is de ANWB misschien toch sneller. Ik denk, nou laat maar. Voor Filippus is het blijkbaar echt super helder. Veel helderder dan dat ik dat vaak heb. Geen twijfels, gewoon gaan naar die weg die verlaten is van Jeruzalem naar Gaza, waarvan je denkt, nou ja zeg, wat is daar te zoeken? En dan wordt het al vrij snel helder, want dan ziet hij die kamerheer, zeg maar de minister van Financiën, in zo'n enorme reiswagen. Die ziet hij en hij trekt zijn conclusies. Die man die heeft geld, anders zou hij nooit in zo'n reiswagen zitten. Die man die moet er heel veel voor over hebben dus, om helemaal naar Jeruzalem te reizen. Die man is een Afrikaan, is ook wel interessant. Iemand uit Soedan, ik weet heus wel dat er Ethiopië staat, maar dat is het huidige Soedan. En dan hoort hij weer die stem, dit keer van de Heilige Geest, ga naar die wagen. En dat doet hij. En dan gaat hij naar die wagen en wat doet hij? Hij luistert. En dan hoort hij die man praten. En hij weet ogenblikkelijk, oh, dit is de boekrol van Jesaja. Overigens weet hij dan ook, die man die heeft echt geld. Want als je een boekrol hebt in privébezit, dan heb je echt geld. Want in die tijd dan ging je naar de synagoge of naar de tempel om daaruit te horen. Maar je had dat niet thuis zoals wij, dat je 10 bijbels in de kast hebt staan. Dus hij had geld, hij had aanzien, hij had het goed gemaakt, hij had een goede carrière. Maar als Filippus goed luistert, hoort hij ook dat hij een hoge piepstem heeft. En als hij goed kijkt, dan ziet hij dat die man wat langer is. En dat kan maar één ding betekenen, dat dit een eunuch is. Mocht je denken, wat is een eunuch? Je zou erop kunnen googlen. Ik heb de afbeeldingen niet in een PowerPoint gezet. Een eunuch is namelijk iemand die ontmand is. Even plat gezegd zou je kunnen zeggen, het is iemand die gecastreerd is. En om mezelf een beetje in te dekken, om het nog plastischer uit te leggen, lees ik maar gewoon even een bijbeltekst voor. Uit Leviticus, even kijken hoor, nee. Uit Deuteronomium 23, vers 2. Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer. Dus Filippus weet, dit is zo'n man van wie het lid is afgesneden. Hij is wel naar Jeruzalem geweest, mocht waarschijnlijk de tempel niet inkomen. Het is een man die er net een beetje anders uitziet, doordat dit met hem gebeurd is, heeft hij zeg maar nooit de baard in de keel gekregen. Daarom praat hij een beetje hoger, is doorgeschoten. En als ik dan Filippus geweest zou zijn, met de kennis van Filippus, dan zou ik hebben gedacht, hoe kan ik nou bij deze man aansluiten? Nou, dan weet ik het wel. Dan zou ik denk ik een beetje gaan inzoomen. Zo van, nou, je hebt carrière gemaakt. Het lijkt alsof je super succesvol bent. Maar ondertussen moet er een enorme pijn en verdriet in jouw leven zijn. Van anders zijn, van seksueel gezien in een heel ander hokje zitten. Je moet buitengesloten zijn, dan ben je ook nog eens een keer een Afrikaan en je moet je een vreemdeling hier voelen. Dan is het ook nog eens een keer zo dat als je een eunuch bent, overigens waarom dat gebeurde was dat je daardoor geen gevaar liep aan het hof, omdat je dan geen seks met vrouwen kon hebben. Dat betekende ook dat hij dus niet voor nageslacht kon zorgen. En dat betekende eigenlijk geen toekomst. En een ongelooflijk verdriet. Dus in deze tijd een verdriet zoals je weet. Maar in die tijd helemaal. En als ik dan Filippus geweest zou zijn, dan zou ik hebben gedacht, nou dan ga ik daar eens even op inzoomen. Zo van, joh, wat moet je je soms eenzaam voelen. Ook al ben je, lijkt je het gemaakt te hebben als minister van Financiën. Maar ook jij hoort erbij. En weet je, Ik snap wel waarom iemand die boekrol van Jesaja aan jou verkocht heeft. Je bent nu in hoofdstuk 53. Ik zou die niet gezegd kunnen hebben, want dat hebben wij er later achteraan geplakt. Maar scroll even verder in die boekrol, want dan kom je vanzelf bij het volgende stuk. En daarom heeft iemand jou waarschijnlijk die boekrol aangeraden, want daar staat het volgende. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij af van zijn volk. Dus hier had Filippus kunnen inhaken, kunnen aansluiten van, joh, je bent een vreemdeling, je komt uit Afrika, maar pak deze tekst en pas hem op jezelf toe. En daarna, en laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Dat had Filippus kunnen aangrijpen als aanknopingspunt. Misschien heeft hij het overigens ook wel gedaan. Sluit ik niet uit, maar het staat in ieder geval niet in Handelingen. Dus blijkbaar is het niet het belangrijkste geweest om op te schrijven. Filippus had hier kunnen aanhaken. En kunnen zeggen van, ja, die eunuch, die denkt natuurlijk, ik zorg niet voor nageslacht. En een beetje poëtisch gezegd, ik voel me zo'n dorre boom. Maar dat is niet nodig hoor. God gaat iets heel anders geven. Nou, een heel verhaal eroverheen. Maar wat gebeurt er? Hij sluit aan bij waar Filippus op dat moment is. En dat is gewoon Jesaja 53. En de een stelt een vraag, dan stelt de ander weer een vraag. En zo raken ze in gesprek. Niet over een heel ander onderwerp, maar gewoon over dat punt waar het op dat moment over gaat. De een vraagt dan aan de ander van, nou, snap je het? Nee, hoe kan ik het weten? Hoe kan ik het snappen als niemand het mij uitlegt? Wil je het me uitleggen? En dan vraagt hij aan u, over wie gaat dit stukje? Gaat dit over die profeet of over iemand anders? En stiekem denkt hij misschien, zou wel eens een beetje over mij kunnen gaan. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheren, dat het mond niet open werd vernederd. Hem werd geen recht gedaan. Had hij eunuch zo op zichzelf kunnen betrekken? Dus vandaar ook die vraag, over wie gaat dit? En dan gaat Filippus het hele verhaal uitleggen. Zodra de vraag er is, over wie gaat dit? Dan denkt Filippus, ja, inkoppertje. Nu kan ik het gaan hebben over de kern van het geloof, namelijk wie Jezus is. En dan krijgt hij ook het hele verhaal te horen. Wie Jezus is, vernederd, veracht, bespot, genageld aan een kruis. En waarom? Om alle pijn, alle moeite, alle problemen, al het falen, alle zonden, alle tekortkomingen, alle gebreken op zich te nemen. En Jezus voelt prima aan wat deze eunuch moet voelen. En dan mag Filippus uitleggen dat Jezus dat allemaal gedragen heeft, dat het verhaal toen niet was afgelopen, dat Jezus opstond uit de dood en meteen het hele verhaal erachteraan geplakt, dat Jezus de opdracht gaf, ga heen en doop hen. Zal hij toch wel verteld hebben. Hoe kwam die kamerier er anders vervolgens op om te vragen of hij gedoopt mocht worden? Dus Filippus had het wel degelijk over de doop, maar niet als eerste. Pas toen die ander eraan toe was, kwam het verhaal over de doop. En dan gebeurt er van alles bij die kamerheer. Hij wordt gedoopt. Gaat zijn weg verder met blijdschap. Misschien is hij dus wel meteen gedoopt met de Heilige Geest. Vol vreugde gaat hij verder. En ik zei net, verplaats je in Filippus. Bij dit stukje wordt het een beetje lastig. Want Filippus wordt zomaar zoef van het een naar het ander verplaatst. Dus dat ik straks opeens denk van, nou, ik heb niet zo zin in de terugtocht. Ik vind het altijd zo'n gedoe, al dat gereis. Dus opeens dat ik dan weer in Woerden ben. Het liefst ook met mijn spullen en mijn Daihatsu. Want anders moet ik alsnog weer een keer naar Apeldoorn terug om die op te halen. Alhoewel hij vrij klein is, maar in de trein krijg je hem nog net niet mee. Dus deze kamerheer, die reist zijn vervolg met vreugde. En hoe mooi is het Als je zo'n gesprek kunt aangaan met iemand. Gewoon kijkend, waar zit hij? Kijken, waar vind ik een aanknopingspunt? Om dan te kijken, hoe vertel ik iets over Jezus? Wat zou het mooi zijn? Ik vermoed zomaar dat een deel van u binnenkort op vakantie gaat. En ook als dat niet zo is, ontmoet u misschien weer nieuwe mensen. Dat je luistert, wat is dit voor iemand? Waar zit die ander mee? Welke vragen heeft die ander? Dat je kijkt, hoe ziet die persoon er eigenlijk uit? Wat is dit voor iemand? Kan ik conclusies trekken? Heel voorzichtige conclusies dan. Om te kijken, waar vind ik een ingang om te kijken of die ander geïnteresseerd is in Jezus? En hoe mooi zou het zijn als we dan, stel je voor dat we allemaal één persoon een keertje, met één persoon een of ander gesprek zouden hebben. Wat zou dat veel impact kunnen hebben voor die ander, maar ook voor onszelf, denk ik. En aan de ene kant kun je daarvoor bidden, van stel je voor je zit op de camping, van Heilige Geest, u sprak zo duidelijk tot Filippus. Zou u dat niet nog een keer kunnen doen? Dat u tegen mij zegt naar welke tent ik moet gaan, of caravan, of staakcaravan, of vouwwagen of zo. U kon dat toen toch heel duidelijk zeggen, ga naar die wagen, kunt u zoiets niet nog een keer doen? Dat je denkt, ja, nou voel ik echt die drive, dat duwtje van de Heilige Geest in mijn rug, zodat ik het lef heb om die persoon aan te spreken. En het zou maar zo kunnen dat hij dat doet. Kan ook lekker makkelijk zijn. Dat als je dat niet hoort, dat je denkt, nou, dan kan ik gewoon hier blijven zitten en dan schenken we nog een wijntje in en dan nemen we er nog wat nootjes bij. Want de Heilige Geest die laat mij niet merken dat ik met iemand in gesprek zou moeten gaan. Ik denk dat het dan belangrijk is om heel handelingen in perspectief te zien. Het gaat over de handelingen van de apostelen, of je zou ook kunnen zeggen de handelingen van de Heilige Geest, waarbij hij mensen inzet en waarbij hij ons inzet. En dan staat er soms zo'n wonderlijke tekst in, bijvoorbeeld in Handelingen 15. Handelingen 15, vers 28. Daar staat dan, in overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten. En dan komt er iets wat besloten is. Maar even dat zinnetje. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij besloten. Blijkbaar kun je ook gewoon nuchter nadenken. In gesprek zijn met God. En gewoon denken, nou, ik heb geen stem gehoord. Ga naar die ene tent met dat en dat merk en die kleur. En zoveel haringen eromheen. Maar in overeenstemming met de Heilige Geest ga ik daar nu naartoe. En ik kijk wel wat er gebeurt. Het enige wat je hoeft te doen is een vraag stellen. Nou, hoe gaat het of zo? Of waar kom je vandaan? Of weet ik veel. En dan kijk je wat die andere vraagt en je kijkt of er iets gebeurt. En Filippus had het dan misschien in zekere zin makkelijk, want deze man, die was al op zoek naar God. Die wilde al naar de tempel in Jeruzalem. En zo zou het maar zo kunnen dat wij gesprekken hebben van de zomer, waar je bij merkt, misschien moet ik hier toch niet het hele verhaal gaan uitleggen. Maar iets wat op dat moment gepast is. En misschien gaat iemand anders dan later wel weer in gesprek. En dan mogen we erop vertrouwen dat een andere keer de geest het wel weer afmaakt. Daartoe wil ik je oproepen. Om gewoon biddend, verwachtend, vertrouwend, ontspannen te kijken, bij wie zou ik iets van Jezus ter sprake kunnen brengen? En als je merkt dat het niet handig is, misschien moet je dan gewoon je mond houden. En het op een andere manier laten merken. Totdat die ander misschien wel een keer vraagt. Van hé, ik zou wel wat meer willen weten. Zulke voorbeelden ken ik ook uit mijn eigen leven. Dat ik zo op iemand gefocust was. Dat ik dacht, ja, zij moet tot geloof komen. Dat zou zo gaaf zijn. En jaren later zei ze tegen me. Ik vind je wel wat relaxter geworden. Aan het begin had ik altijd het idee dat je bang was dat ik naar de hel ging of zo. Ik dacht, my. Het zal je gezegd worden. En daarna stond ze er veel opener voor. Helaas is ze nog niet tot geloof gekomen, dus dit is geen succesverhaal. Maar ik ken ook wel een verhaal van iemand anders, die had ook niet zoveel interesse. En na drie jaar koetjes en kalfjes gesprekken, kwam ze opeens met de vraag, ja, ik heb wel wat meer behoefte aan bezieling. Zou jij daar eens met mij over door kunnen praten? Ik dacht, nou, het woord gebruik ik nooit. Maar als jij het bezieling noemt, noem ik het ook bezieling. En dan zeg ik, nou, daar heb ik wel een beetje verstand van, ja. Want ik geloof dat Jezus bezieling kan geven. Zou je daar meer over willen weten? Nou, als dat zou kunnen. Dus heb geduld. Stel je open voor de Heilige Geest. En kijk wat er gebeurt. Laten we een moment stil zijn. En bidden. Of de Heilige Geest misschien wel een naam in je gedachten brengt. Of, wat ook zou kunnen, dat je denkt van... Ik zit daar eigenlijk op dit moment helemaal niet. Ik zit eigenlijk veel meer in die persoon van de Kamerheer. Dat ik me anders voel, alleen. Dat ik juist die pijn van dat anders voel weer naar boven voel komen. Vergeet dan eventjes al die gesprekken met een ander. En leg dat bij de Heer neer. Laten we een moment stil zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u goed nieuws brengt. En dat u bent gekomen naar de wereld om herstel te brengen in alle mogelijke opzichten. Dank u wel dat we daar zoveel voorbeelden van lezen in de Bijbel, ook in het boek Handelingen. Zoals bij Filippus bijvoorbeeld, dat hij elke keer het evangelie mag brengen. Het goede nieuws, het evangelie van Jezus. Dank u wel dat hij daarvoor geroepen was. Naar grote groepen toe, een grote campagne als het ware. Maar ook door u werd geroepen om juist die ene te bereiken. En we mogen geloven dat dat niet anders is in deze tijd. Dat u ieder van ons, maar dan ook echt ieder van ons, niemand buitengesloten, roept om iets van u te laten zien. In onze daden, maar daar gaat vast wel weer een andere preek een keertje over. Maar ook in onze woorden. Heer, help ons alstublieft om onze ogen en oren open te houden om bij die ander aan te sluiten. Om te kijken waar zit die ander en om iets te delen als die ander daarvoor open staat over wie u bent. Heer, daar bidden we voor. Dat u ons daarvoor inzet. Dat we uw fluisteringen daarover verstaan. En dat u ons het lef geeft om dat te doen. Want het is soms ook gewoon spannend. En tegelijkertijd is misschien juist in de vakantietijd minder spannend. Want sommige personen zien we daarna toch niet meer. Heer, maar zo zien we uit naar wat u gaat doen in gesprekken over u. En we bidden u ook maar meteen voor hooggeplaatsten, zoals die Kamerheer. Voor de hooggeplaatsten in ons land. Voor ministers, voor lokale overheden. Voor mensen die een hoge positie hebben en veel wijsheid nodig hebben om richting aan te geven. Heer, we bidden voor die wijsheid. Dat u onze regering en alle mensen die ingezet worden daarvoor zegent. Zo bidden we voor hooggeplaatsten. We bidden voor mensen die zich een vreemdeling voelen in ons land. Heer, help ons om het evangelie in de praktijk te brengen. Dat de vreemdeling er ook bij hoort. We bidden u ook voor mensen die gebukt gaan onder pijn en moeite. Vanwege pijn die hen is aangedaan. Zoals deze Kamerheer ook letterlijk pijn was aangedaan. En ook figuurlijk, omdat hij eigenlijk geen leven had. Geen kinderen, geen toekomst, geen perspectief. Heer, we bidden u voor ieder die zich daarin herkent. We bidden u voor mensen die seksueel gezien in een ander hokje zitten dan de meerderheid. En Heer, help ons dan alstublieft ook om het evangelie in alle facetten te laten schitteren. Wat kunnen we soms geneigd zijn om dan te denken van, oh, nou, laten we het daar eens over hebben. Maar het bijzondere is dat we in Handelingen 8 helemaal niet lezen dat Filippus het daarover heeft. Maar kijk, waar kan ik het over Jezus hebben? Heer, wilt u ons alstublieft daar ook bij helpen? Dat we het niet meteen over die onderwerpen gaan hebben, over doop of seksualiteit, die juist voor verscheidenheid kunnen zorgen. Maar help alstublieft om ook hierin de eenheid te bewaren. Zo bidden we voor uw kracht, uw troost, uw vrijmoedigheid en wat u ons dan ook maar wilt geven om het goede nieuws van Jezus door te geven. Heer, want u bent het waard. U bent de Heere der Heren, de Koning der Koningen. De machtige God, Heer Jezus, u kwam naar deze aarde om uw leven te geven. En daar mogen we u eeuwig dankbaar voor zijn. En u bent het waard om al onze lof en glorie te ontvangen. Halleluja. Amen.